Dit is de Boeddhistische Omroep met reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag het vierde en laatste deel van onze serie Onderricht over het Hartsoetra en de column van Han de Wit. Maar we beginnen in Leiden. Daar had Fred Gales een gesprek met de Thaise conservator van het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Ze spreken over boeddhistische kunst. In deze eerste aflevering gaat het over Boeddha-beelden, hun betekenis en esthetiek en over de manier waarop ze worden gemaakt.
Boeddhistische kunst kan je wel zien als een visueel en tastbare uitdrukking van het geloof in de Boeddha, in de leer van de Boeddha. En ook in de derde juweel, de zogenaamde derde juweel, dat is de monnike gemeenschap. Die zijn gemaakt uit het geloof natuurlijk, maar ook met de bedoeling om de herinnering aan de Boeddha, ook voor die instandhouding, voor de leer van de Boeddha en van de monnike gemeenschap.
Als je praat over boeddhistische kunst, het meest bekend is natuurlijk de Boeddha-beelden.
Ja, die zijn uitbeeldingen of beeldenissen van de Boeddha. Die zijn eigenlijk gemaakt volgens strenge voorschriften. Voorschriften van iconografie en iconometrie over de fysieke detail en ook proportie. Die regels hebben de Thais overgenomen van India. Maar die zijn ook wel aangepast aan die lokaal geloof en voorkeur. Dus die zijn gemaakt volgens een bepaald voorschrift. Maar toch, de kunstenaar of degene die opdracht heeft gegeven om laat te maken, die heeft ook een bepaalde vrijheid om spiritueel inhoud te geven aan die beelden. Boeddha beelden van Thailand die lijken wel monotoon. Maar toch, die zijn de beelden van bepaalde perioden en kunststijlen, die ook wel heel mooi voorbeelden kunnen beschouwen als een soort integratie van vorm en inhoud. En de beste Boeddha-beelden uit Thailand, volgens de Thai zelf, die dateren uit rond 14e eeuw, gemaakt in de zogenaamde Sukhothai-periode, en dat is het hoogste punt van de Thaise cultuur. Maar die Thaise stijl eigenlijk, die kwam niet van zichzelf tot stand. Want Thailand en de hele Zuidoost-Azië, we hebben ook sterke invloed. Cultureel en wetenschappelijke invloed uit India, uit Sri Lanka. En ook Thailand zelf was sinds 14e eeuw gewoond door de Thaise etnische groepering. Daarvoor waren de Mons. Die zijn nog steeds een van de belangrijke bevolkingsgroepen in Burma. Dus die waren de Mons, die hebben ook een eigen stijl ontwikkeld, ook uit de regeling en de kunststijl inspiratie uit India. Maar toegevoegd met de eigenschappen van het Mons volk. En dat kan je wel goed zien eigenlijk in Boeddha-beelden, in het uiterlijk van de Boeddha-beelden. Maar Boeddha-beelden uit de Mons-periode, die vertonen ook duidelijke eigenschappen van de Mons-volk. Dat kan je zien in de lichaamsbouw, vrij breed en vleesig. Ook gezicht breed en rond, met zwaar wenkbrauw en zwaar lippen en zware oogleden. Dat kan je wel zien en herkennen als de eigenschappen van de Mons-Boeddha-beelden. Daarna hebben de Thaise kunstenaars ook inspiratie uit de Khmer-stijl overgenomen. De Khmer's zijn de bevolking van Cambodja en oosten en centraal gedeelte van Thailand in bepaalde tijd waren ook onder politiek en culturele invloed van de Khmer's. Dus in dat deel van Thailand zijn er ook wat tempels gebouwd in de stijl van de Khmer, die vergelijkbaar zijn met de tempels die nu in Angkor staan. De Khmer waren eigenlijk voornamelijk Hindoes, maar die waren ook bepaalde perioden die boeddhisme van de zuidelijke richting ook een belangrijke rol speelt in Cambodja. Dus er zijn er ook wel heel veel Boeddha-beelden die gemaakt zijn onder de invloed van de Khmer-stijl, die ook etnische eigenschappen en voorkeur van de Khmer vertonen. De lichaamsbouw, vrij zwaar, breed schouder, breed gezicht, maar vierkantachtig en rechtlijnig wenkbrauw en mond- en neuslijnen. Die zijn de eigenlijke eigenschappen van de Khmer-stijl. En toen de Thais vanuit Zuid-China in Thailand binnentrokken in groot getal rond de 13e eeuw, hebben de Thais het boeddhisme van de Theravada zuidelijke richting overgenomen uit de Mons. En van de Khmer. Tegelijkertijd hadden de Thais nog contact met Burma, soms vredig en soms niet vredig. Contacten met Burma, Sri Lanka en ook India. Dus die kwamen ook wel nieuwe invloeden, religieuze en ook stylistische invloeden binnen. Uit die samenstellingen van die kunststijlen, die een soort erfgoed voor de Thais waren, kwamen die Thais stijlen tot stand. In het begin kan je ook wel zien die samenstelling van die vroegere invloeden van de Mons en de Khmer, samengesmolten door die Thaise smaak. In het begin herken je nog wel duidelijke kenmerken van die vroegere stijl. Maar per 14e eeuw dat ontstond een bijzonder stijl van de Thaise volk, die eigenlijk de voorbeeld heeft gegeven aan allerlei perioden die navolgen.
Je noemde eerst de Sukhothai-stijl, hè? Ja. Hoe kun je die herkennen?
Dat kun je eigenlijk herkennen aan het heel slanke lichaamsbouw, elegante houding, ovaal gezicht, vloeiende lijnen van lichaams, armen en vingers en ook vloeiende lijnen van het gezicht trekken. Er zit ook een heel zachtaardigheid in die uitdrukking, die heel sterk anders is dan de stijl van de Khmer's en de Mons. En die wordt beschouwd als de beste uitbeelding van Boeddhabeeld, van de Thais volk. Dat is de Sukhothai-periode, die heeft een ideaal model gemaakt voor het maken van de Boeddha in Thailand van de 14e eeuw tot nu toe. En in die periode meende de Thais te zien dat dat is een heel mooie harmonie en integratie tussen het uiterlijke vorm en de spirituele inhoud. Dus niet alleen maar mooie vorm, ook die zit vol met de spirituele inhoud die de mens aan de Boeddha, het boeddhaschap en nirvana, die bevrijding te doen denken. Dus boeddhabeelden, dus ik kan ook beschouwen als symbool, een herinnering aan de Boeddha, maar er wordt ook wel gebruikt als verlengstuk van de Boeddha zelf, een teken van de steeds aanwezigheid van de Boeddha onder de mensheid. Ook beschouwen als een verbinding middel tussen de vereerders en de vereerd. Die verklaart ook waarom die beelden die monotone lijken te zijn, die moeten gemaakt zijn volgens voorschrift. Die gaat eigenlijk vanuit een heel oude Indiaas principe dat ieder mens een menselijke figuur is eigenlijk een kleine replica van de hele kosmos, het universum waarin hij leeft. Daarom, die beelden van de Boeddha in menselijk vorm, die moeten eigenschappen bezitten die overeenkomen, die in harmonie staat met die eigenschappen van het universum. Anders kan hij niet dienen aan het juiste verbindingmiddel tussen de vereerde en de Boeddha en die absolute waarheid die de essentie is van de Boeddha en boeddhaschap.
Wat voor materialen hebben we het dan over? Waar worden die beelden van gemaakt?
Steen, metaal, klei. En zelf geschilderd op doek. En die zijn sacrale voorwerpen die als verbinding moeten dienen tussen de vierde en de Boeddha. Dus er moeten volgende voorschriften gemaakt zijn. En daarna kwam ook meestal wijdingsritueel in woorden of in de vorm van handelingen. Die ook meer heiligheid geven aan de voorwerp zelf. Maar we zijn wel bewust dat die beelden die gemaakt zijn van metalen en steen of wat het ook is, die zijn maar levenloos materiaal. Dus ze moeten eigenlijk inhoud geven. Er moet een deel van die aanwezigheid van de Boeddha daarin kunnen inplanten. Anders dienen niet als een echte link tussen de Boeddha en de vereerde.
En wie kan het beeld leven inblazen? Wie is dat?
De monniken. Die procedure is dat zo dat voor het maken van Boeddha-beelden, er wordt gedaan in een klooster. En degene die dat hele proces dirigeert, die moet zijn hoogstaan op van de klooster zijn. Er moet eerst een opdrachtgever zijn. Dat kan de koning zijn, dat kan ook wel iemand natuurlijk met middel. Maar volgens de boeddhisten praktijk, je kan niet, moet het niet alleen doen. Zelf van die oude tijd, van die inscriptie als Sukhothai-tijd en Ayutthaya-tijd, dat lees je wel, wanneer zoiets belangrijk kan gebeuren, er worden overal aangekondigd en iedereen mocht meedoen. Bij wijze van bijdrage, klein of groot volgens zijn de maat van zijn geloof of zijn eigen middel. En er wordt een Boeddha-beeld gemaakt. Grote, bestemd voor de klooster zelf, en kleinere, in honderden, getal van honderden, voor de grote opdrachtgevers, of degene die grote geld geschonken had aan de tempel. Maar er zijn ook talloze, in duizenden of tienduizenden getal gemaakt van dezelfde beeld. Maar misschien in de andere soort materiaal, in klei, in plaats van metaal. En die zijn bestemd voor die andere gelovigen.
De kunstenaars, de makers. Ja. Wat voor soort mensen zijn dat of waren dat?
Kunstenaar, je kan moeilijk een kunstenaar praten volgens die traditie. Waar je mag zelf je eigen kunstzinnige gevoel niet echt inbrengen. Want alles wat persoonlijk is, is niet goedgekeurd. Want er moet volgen een voorbeeld, een bepaald voorbeeld gemaakt zijn. Anders is het niet herkenbaar als Boeddha. En dat is heel belangrijk. Dus die persoonlijke inbreng, dan moet je eigenlijk buiten laten. Maar eigenlijk om goed te doen, op de juiste manier te zijn, de kunstenaar of degene die opdracht had gegeven, die moeten ook ceremonieën ondergaan. Ceremonieën om zuivering van lichaam en geest. En ook moeten ze ook mediteren op de Boeddha. Op de Boeddha zelf, op die beelden, alle herinneringen wat hij allemaal gezien had over de Boeddha. En ook over die eigenschappen van de Boeddha die in de tekst wordt beschreven. En die zijn bepaalde soort meditatie die gericht op de Boeddha. En er wordt geacht dat na die meditatie had je wel een beeld hoe jouw product zou kunnen uitzien. En dan moet je ook combineren met je eigen bekwaamheid om je dat geestelijke beeld in visueel vorm te kunnen overbrengen.
Thank you.
U hoorde Nantana Tjuti Wongs in gesprek met Fred Galis. Volgende week deel 2 van dit gesprek over Boeddha-beelden als staatssymbool, over amuletten, wandschilderingen en geïllustreerde manuscripten. En dan nu de column van Han de Wit. Hij is als Dharma-leraar verbonden aan het Shambhala Centrum in Amsterdam.
Het kan natuurlijk bijna niet anders dan dat deze column moet gaan over het uitzettingsbeleid en hoe we daar als boeddhist tegenaan kijken. Boeddhisme kent natuurlijk net zo goed als onze westerse denkwereld normen en waarden. Maar de normen en waarden van het boeddhisme die zijn op iets anders gebaseerd dan de opvatting over wat goed en kwaad is. Ze zijn gebaseerd op wat in het boeddhisme wel bodhicitta wordt genoemd. Bodhicitta zou je kunnen vertalen met wakker hart. En niet voor niks wordt er het woord hart gebruikt, omdat uiteindelijk gezegd wordt dat dat ethiek en normen en waarden teruggaan op een heel diep menselijk gevoel. Een gevoel wat te maken heeft met hoe we onze wereld kunnen laten bloeien, hoe we onze humaniteit tot uitdrukking kunnen brengen. Nou, die kwestie is natuurlijk eigenlijk bij dit uitzettingsbeleid, zoals we dat nu zien, aan de orde. En vanuit een boeddhistische optiek is het eigenlijk ook een hele verheugende zaak om te zien dat er mensen zijn die moeite hebben met het uitvoeren van dat beleid. Ik hoorde onlangs nog Lodewijk de Waal over van de vakbond, over zijn mensen van de vakbond die moeite hebben, marechaussee, politie, die moeite hebben met het uitvoeren van het beleid. En hij zei, wij willen onze leden die daar moeite mee hebben, die daar in gewetensnood komen, wij willen hun daarbij helpen. Die gewetensnood, laten we daar eens nog eventjes verder naar kijken. Wat is die gewetensnood uiteindelijk? Die gewetensnood is vanuit de boeddhistische optiek een nood die voortkomt uit een gekwetste bodhicitta. Een gekwetstheid die te maken heeft met het simpele feit dat het moeilijk is om iemand kwaad te doen. Wanneer we in een agressieve bui zijn, dan valt dat nog wel mee. Maar als we gewoon tegenover mensen staan met wie we op zichzelf een neutrale relatie hebben en ons wordt gevraagd om een gezin uiteen te rukken, dan kost ons dat moeite. Dat is onze bodhicitta, dat is ons ontwaakt hart wat op dat moment spreekt. En eigenlijk dus vanuit een boeddhistische visie is wat we nu zien eigenlijk verspreid in het land, zowel bij burgemeesters als bij andere ambtsdragers, dat hun bodhicitta door deze cruwe maatregelen die nu gaande zijn, worden geïntroduceerd, wordt gewekt.
Dat was de column van Han de Wit. En dan kunt u nu luisteren naar de vierde en laatste aflevering in onze serie over het Hartsutra. Vanavond praat Jacqueline Oskamp met Meino Zeilemaker, die is verbonden aan het Shambhala Centrum in Amsterdam. Hij vergelijkt het Hartsutra met een tweesnijdend zwaard.
Aldus aangesproken sprak de edele Avalokiteshvara, de Bodhisattva Mahasattva, tot de eerwaarde Shariputra. O Shariputra, een zoon of dochter van edele familie die de diepzinnige Prajnaparamita wenst te beoefenen, dient aldus te zien dat de vijf skanda's in wezen leeg zijn, vorm is leegte, leegte is ook vorm. Leegte is niet anders dan vorm, vorm is niet anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoel, waarneming, formatie en bewustzijn leegte. De Shariputra, alle dharma's zijn leegte, er zijn geen kenmerken, er is geen ontstaan en geen vergaan, er is geen onzuiverheid of zuiverheid, Er is geen afname en geen toename, daarom Shariputra is er in leegte, geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen formatie, geen bewustzijn, geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest, geen verschijnsel, geen...
Aldus aangesproken, geen sprak de edele Avalokiteshvara, de Bodhisattva Mahasattva, tot de eerwaarde Shariputra: O Shariputra, een zoon of dochter van edele familie, die de diepzinnige inzicht wenst te beoefenen, dient aldus te zien dat de vijf ervaringselementen in wezen leeg zijn. Vorm is leegte, leegte is ook vorm, leegte is niet anders dan vorm, vorm is niet anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoel, waarneming, motivatie en bewustzijn leegte. Dus Shariputra, alle dharma's zijn leegte, er zijn geen kenmerken, er is geen ontstaan en geen vergaan, er is geen onzuiverheid of zuiverheid, er is geen afname en geen toename. Daarom, Shariputra, is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen formatie, geen bewustzijn, geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest, geen verschijnsel, geen geluid, geen geur, geen smaak.
Kan je iets vertellen over de vertaling die jullie gebruiken? Want het Hartsutra is oorspronkelijk in Sanskriet geschreven.
Ja, maar hij is in dit geval vertaald uit het Tibetaans. In het Engels.
Ja.
En vervolgens uit het Engels in het Nederlands vertaald. Met een schuin oog op het Tibetaans.
Het Sanskriet is helemaal uit zicht verdwenen.
Nou, dat kun je niet helemaal zeggen, omdat er staat hier namelijk een noot achteraan. Namelijk dat een bepaalde Tibetaan deze tekst in het Tibetaans vertaalde, in samenwerking met de Indiase pandit Vimalamitra. Dat is een hele beroemde pandit. En dat betekent dus dat het ontzaggelijk dicht bij het Sanskriet staat. Omdat Tibetaans eigenlijk gevormd is om het Sanskriet te vertalen. De boeddhistische dharma uit het Sanskriet in het Tibetaans te zetten. Daar is het voor gemaakt, daar is de hele taal voor gemaakt. Hoewel dit dus uit het Tibetaans vertaald is, ligt het heel dicht bij het Sanskriet.
Heb jij enig idee of het een vrije vertaling is of toch heel letterlijk?
Ik denk dat het een vrij letterlijke vertaling is, want ik heb een paar keer toen ik het niet reciteerde, maar toen ik het dus voorlas, heb ik termen die er in het Sanskriet in staan, vertaald in het Nederlands. Dus er is bij deze vertaling toch wel de neiging geweest om heel dicht te blijven bij de oorspronkelijke manier van uitdrukken, ja.
Is het Hartsutra belangrijk binnen jullie traditie?
Ja, uiterst ja. Het is een van de basisrecitaties.
Wordt het ook vaak gereciteerd?
Eigenlijk elke dag dat er gemediteerd wordt, wordt het gereciteerd. En we zijn een Mahayana traditie. En dit is de uiting van de Mahayana traditie.
Kun je dat uitleggen?
Ja, dat is juist een klein beetje moeilijk. Omdat het klinkt prachtig. Het is een heel poëtische taal. Maar als je het zo leest, begrijp je natuurlijk geen snars van.
Het is abstracte tekst, hè?
Ja, het is in de eerste plaats abstracte tekst, omdat het toch, denk ik, geschreven is van en voor monniken. Want er zitten ook dat merk je niet zo, maar er zitten allerlei rijtjes uit boeddhistische geschriften zitten erin, worden erin verwerkt. Vooral het woord leegte, dat is het belangrijkste Mahayana-woord, maar het is bijna niet... Je zou het met naaktheid moeten vertalen. Alleen, dat klinkt zo raar in het Nederlands. Het idee is eigenlijk dat alles in wezen naakt is. Alleen wij kleden het aan. We kleden het aan met angst ervoor, of verlangen ernaar, of afkeer ervan, of wat voor ingewikkelde redeneringen we erover hebben. En dit proclameert als het ware de fundamentele naaktheid van de dingen. Dit wil zeggen dat ze zijn zoals ze zijn. Afgezien van onze inkleuring ervan. En die inkleuring is een soort van frontje, waardoor je het ding zelf eigenlijk niet meer ziet. Hier ergens verder in de tekst die ik dus niet gereciteerd heb, wordt dat verduistering van geest genoemd. De hele zin luidt: als er geen verduistering van geest is, dan is er geen angst. Dus het feit dat je de dingen niet ziet zoals ze zijn, dat je hun diepte niet ziet, hun ongrijpbaarheid, jaagt angst aan.
Jij wil ook eigenlijk zeggen van wij zijn al meer met onze ideeën over de dingen bezig dan met de dingen zelf.
Ja, ja. En daarom wordt, laten we zeggen, elke vorm van concept wordt ontkend. En vandaar dat de Heart Sutra vol met ontkenningen staat. Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam. Geen geest, geen verschijnsel. Al die dingen waarvan je kunt denken van, dat heb ik en daar doe ik het mee. Een soort van kunnen grijpen met behulp van een woord of een begrip of zo. Dat wordt allemaal doorsneden.
Zelfs de vier edele waarheden ook, hè?
Ja, het stukje hierna was dat, maar inderdaad, klopt, ja. Er staat ook geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen beëindiging van lijden, geen wijsheid. Het begrip waar het over gaat, Prajna Paramita, wat hier steeds in voortkomt, wat eigenlijk vrouwelijk is, want de volledige Sanskriet term is de vrouwelijke Boeddha Prajna Paramita. Ik gebruik het Sanskriet woord niet, want dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het idee is dat het inzicht in naaktheid is vrouwelijk, typisch vrouwelijk. En het is iets wat door elke poging om de dingen te bedekken en te vermommen en er maskers voor te zetten, om daar doorheen te snijden. En het wordt ook vergeleken met een zwaard, tweesnijdend zwaard. Het snijdt eerst naar jezelf toe, want je probeert jezelf natuurlijk zo ook af te schermen. Maar het snijdt vervolgens snijdt het naar de rest van de wereld.
Is dat voor jou de essentie van het Heart Sutra?
Je zou kunnen zeggen dat dat is de opening. Maar ja, dan begint het eigenlijk pas. Het is zo'n samurai film met een vrouwelijke samurai. Die staat voor een enorm gordijn. Je ziet alleen maar het gordijn. En hierin wordt dus heel uitvoerig beschreven hoe ze het gordijn stuk snijdt. Maar wat er vervolgens gebeurt, wordt er niet beschreven, of bijna niet beschreven.
Je bedoelt wat ze daarna dan meemaakt of ervaart?
Ja, of zij doet het en jij maakt het mee. Eigenlijk wordt niet beschreven wat je dan vervolgens meemaakt. Ja, je kunt je wel voorstellen, ik bedoel, als je het woord naaktheid aanhoudt, dat betekent dus een enorme intimiteit. Bij mensen zijn kleren meestal ook weg als het een buitengewoon intieme situatie is en als je elkaar heel goed kent en heel dicht bij elkaar staat. Dus wat het oplevert is eigenlijk een soort van familiegevoel of verwantschap met alles. Dat wil ook zeggen dat je in de gaten hebt dat degene tegenover je staat zo gecompliceerd is dat je het nooit in woorden zal. Je zult een vijand met een goed gevonden zin de keel afsnijden. Hè? Oh, die is zo. Maar van een geliefde weet je dat je het nooit iets over kan zeggen. Het is te ingewikkeld.
En dat is eigenlijk wat Avalokiteshvara daar laat zien.
Ja, Avalokiteshvara was ook... In Tibet was die man. Maar zijn sekse is altijd enigszins twijfelachtig geweest. Want hij heeft iets androgyns over zich. En in China hebben ze er dan ook heel terecht een vrouw van gemaakt. Kuan Yin en in Japan ook. Traditioneel is Prajna Paramita is een vrouw. De moeder van alle Boeddha's. Omdat ja, zonder dat kom je niet toe aan waar je zou moeten zijn. Dan blijf je steken in de frontjes en de billboards en de maskers. En, ja.
Tot slot wou ik je vragen, wat is jouw favoriete zinsnede?
Er zijn eigenlijk twee. Eén is een vorm is leegte, leegte is ook vorm, leegte is niet anders dan vorm, vorm is niet anders dan leegte. En de tweede is, omdat er geen verduistering van geest is, is er geen angst.
Kan je dat uitleggen, wat jou daar zo in aanspreekt?
Nou, het eerste om zo'n zelfs als je absoluut geen idee hebt wat vorm is leegte, leegte is ook vorm, leegte is niet anders dan vorm, vorm is niet anders dan... Dan klinkt het toch nog zo poëtisch dat het op een of andere manier toeslaat. En ik denk dat iedereen begrijpt wat Als er geen verduistering van geest is, dan is er geen angst betekend. Zelfs al kun je het niet onder woorden brengen waarom.
Dus dat duidt ook weer hoe wij vaak gevangen zitten in onze eigen machinaties.
Ja, we verduisteren onszelf. En als we daarmee ophouden, dan is er ook geen reden voor angst meer.
Hoorde Meino Zeilemaker in gesprek met Jacqueline Oskamp. Als u de tekst van het Hartsutra nog eens wilt nalezen, dan kunt u terecht op onze website. Daar kunt u een vertaling lezen van Rob Jansen. Tot besluit van deze uitzending bijzondere muziek uit Vietnam. Gitarist Nguyen Le groeide op als kind van emigranten in Parijs. En hij maakt sinds een aantal jaren muziek die gebaseerd is op traditionele Vietnamese muziek, gemengd met westerse stijlen. Dit is van hun nieuwe cd Mangustao, die later deze maand verschijnt. U hoort Nguyen Le, gitaar, Huong Tan, zang. En een van de gasten is de Amerikaanse hobo-speler Paul McCandless.
Chim sa còn nhớ rừng sâu, người xa có nhớ chiếc cầu lũy tre.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
En dan is het nu tijd voor onze agenda van de boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande woensdag geeft Erik Bruin een lezing in de Amershof in Amersfoort. Hij zal spreken over boeddhisme, geneeskunst en psychotherapie. Het begint om 8:00 en de entree bedraagt €10. U vindt de Amershof aan de Snoekaartlaan 11 in Amersfoort. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Ik herhaal 035-629-3191. Volgende week zaterdag in de reflecties deel 2 van het gesprek dat Fred Gales had met Nantena Tjuti Wongs, Thais conservator van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. En verder de column van Jyotika Hermsen en onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman. Graag tot dan.